Franse en Poolse politie hebben samen met Europol een Poolse bende opgerold die in wapens handelde. De bende sloeg wapens op in Nederland en bracht ze daarna naar Polen, waar de wapens per koerier werden doorgestuurd aan klanten. In totaal zijn 82 wapenhandelaren opgepakt, bijna allemaal in Polen. Daardoor zocht de politie zo'n 300 plekken. Eén verdachte werd opgepakt in Nederland. Er waren invallen in Beverwijk en Heemskerk. Bij de actie werden 250 wapens in beslag genomen. Vanwege de drukte die dit weekend weer wordt verwacht op Schiphol zijn er 6 heen- en terugvluchten verplaatst naar Rotterdam. Schiphol verwacht morgen en overmorgen rond de 60.000 passagiers per dag. Om ervoor te zorgen dat alle reizigers hun vlucht halen, laten Corendon, Transavia en TUI enkele vluchten vertrekken vanaf Rotterdam de Heek Airport. Of vliegtuigen landen daar. Ondanks de verplaatsingen worden nog steeds lange rijen verwacht bij de incheckbalies. Schiphol roept reizigers daarom op om ruim van tevoren te komen. De politie doorzoekt het huis van de man die vanochtend het vuur opende op een zorgboerderij in Alblasserdam. De woning staat in een dorp in de buurt, Oud-Alblas. Op de zorgboerderij werden een meisje van 16 en een vrouw van 34 doodgeschoten. Over een motief is nog niets bekend. Amnesty International ziet overtuigend bewijs voor een patroon van oorlogsmisdaden rond Kiev. Volgens de Mensenrechtenorganisatie hebben Russische militairen zich rond de Oekraïnse hoofdstad schuldig gemaakt aan buitengerechtelijke executies van burgers en aanvallen op dichtbevolkte gebieden. Amnesty zegt overtuigend bewijs te hebben over een patroon van misdaden. Het weer, veel zon, bij 18 graden in het noorden tot 22 in Brabant en Limburg. Vannacht en morgenochtend wat regen. Morgenmiddag breekt de zon door, maar er kan er in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Iedere vrijdag, iedere zaterdag. De Stamtafel weekendeditie. Van 4 tot 6. Met Jootje en Frank.
Als je dit hoort, luisteren jullie gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.
The evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be cancelling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles turning up, and when I'm in your eyes, electrified. We'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it feels to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night, two-stepping with a woman I love.
Сирени обірвали наш сон. У дві валізи все минуле, далі гоу-гоу. Ти за кермом невідомий, всі нерви в кулак і нерви. Мене так, я залишаюся вдихати дим. Останні запахи Діор із ним. Я пам'ятаю, ти хотіла в Рим. Все йде до того, що спочатку на Крим. Свій віж замутрим, ніхто не вийде із води сухим. Не застав напряжний ранок, як серіал, драма місяцями. Герої ми тут, і ми тут шоураннер. Горить уже, скільки ще ракет. Мила обіцяю, коли все мине. Я танцюватиму з тобою соу-слоу і цілуватиму ту неділю, воу-воу-воу. Знов і знов, чекай мене, коли все це мине. Я паду з тобою в цей флоу, зацілую ту неділю, воу-воу-воу. Знов і знов, чекай мене, коли все це ми.
Night, night, two-stepping with a woman I love. Night, yeah, all we need is us to go all night. Night, night, two-stepping with a woman I love. Night, yeah, all we need is us to go all night.
mij.
Ook dit is Radio Texel.
Ja, welkom bij de Stamtafel, een speciale editie. Mijn naam is Jootje, aan de knoppen zit Frank en inderdaad burgemeester Huytenhagen en Aad van Geels. Want ze zouden origineel op woensdag hun maandelijks praatje hebben. Maar ja, dat kon natuurlijk niet doorgaan vanwege de 4 mei viering. Dus we gaan ons maandelijks praatje in onze stamtafel houden. En we begonnen eigenlijk met het lied Two Step van Ed Sheeran. Futuring Antitila. Dat is een Oekraïense band. En die heb ik van de week inderdaad ook gezien. Die werd ook een beetje in de, hoe heet het, in de
spotlight.
Ja, nou in de spotlight, ja, in de blogs hè, die we altijd hebben natuurlijk over Oekraïne. En als je naar de video kijkt, dat is best wel heel indrukwekkend. Van, het gaat over een jongen die dan danst in een prachtig theater. En uiteindelijk gaat het over naar, zeg maar, de kapotgeschoten theater. Het gaat over een meisje wat gewoon even gezellig, gewoon in de huiskamer die wij allemaal hebben, luistert naar Ed Sheeran. En in één klap begint haar flatgebouw begint te trillen. En dan gaat ze vluchten met haar moeder. En uiteindelijk, uiteinde is, want ook Antila zingt in hun pak, natuurlijk in hun lege pak, daar in Oekraïne, het nummer van Two Steps van Ed Sheeran. En ik moet zeggen, het komt zeker binnen. En we kennen onze beelden en ik moet zeggen, meneer de burgemeester, zoals ik u altijd noem, als u dat zo ziet, als burgemeester zelf, hoe denkt u over uw collega's daar, die echt steden daar zien kapot schieten? Ja, en dat en zoiets van heb van jeetje, wat als het bij ons zou gebeuren?
Dat is bijna niet voor te stellen, hè? De laatste keer in Nederland dat zoiets gebeurde was rond de Tweede Wereldoorlog, waar uiteindelijk de Duitse bezetter, ik dacht vanaf 1943 vooral, daarvoor hebben ze het bestuur een beetje laten zitten, maar vanaf 1943 zijn de bestuurders echt vervangen door NSB-burgemeesters, omdat je niet mee wilde in dat verhaal. Maar wat doe je als dat, hè, als dat moment er nog niet is, wat doe je als burgemeester om je inwoners te beschermen? En waar begin je? En het is ook natuurlijk volstrekt onduidelijk, welke middelen heb je nog? Hè? Je kunt je... Het gaat natuurlijk eerst in de eerste plaats dan over veiligheid, maar gaat er heel snel ook over eten en drinken en over drinkwater. Ja, dat is niet precies duidelijk, maar als je dat soort dingen basaal al niet hebt, dus je hebt met vluchtelingen, met veiligheid van mensen te maken en met eten en drinken, dan denk ik dat je als burgemeester wat je nog kan doen is daar vooral mee bezig zijn om dat voor de mensen te regelen. Dus je krijgt een hele andere taak en functie en ook de vraag die je... die mensen hebben, die zal anders worden. Maar je moet natuurlijk niet denken dat je in zo'n situatie terechtkomt. Ja.
En hebben jullie het daar ook wel over in zeg maar in Nederland met alle burgemeesters?
Nee, we zijn vooral bezig met de opvang hier. Eerlijk is eerlijk, hè. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik er nooit over spreek met anderen natuurlijk. Dat is iets anders. Maar we zien elkaar nu weer één keer in de week. Met de burgemeester hier in de regio. En dan gaat het altijd over de opvang.
Dan gaat het echt puur over de opvang. Ja. Dan duidelijk.
Burgemeester, welkom. Nu we het toch over de opvang hebben. Ik las van de week in de lokale krant volgens mij dat wij slechts 54 Oekraïense vluchtelingen op het eiland hebben. Van, terwijl we er 240 kunnen bergen. Nou is dat natuurlijk... kan je dat wat bij voorstellen. Hè? Dan denk ik bij mezelf, het aanbod is niet zo groot. Maar in diezelfde krant las ik dat we er allemaal nog even 1000 plaatsen bij moeten maken. Kunt u uitleggen hoe het toewijzen van de vluchtelingen gaat?
Als ik het zelfs zou weten, zou ik dat zeggen. Heel onduidelijk. Kijk, het is crisis en dan is het gewoon heel lastig om, als je een plan hebt, om dat ook zo precies uit te voeren. Per dag kan het verschillen. De aantal mensen wat per dag naar Nederland komt verschilt. Je weet niet eens hoeveel er gaan komen volgende week. Als het westen van de Oekraïne relatief veilig blijft, zijn de eerste berichten ook al dat er weer mensen teruggaan. Dat is ongewis. Dus wat je moet doen is voorbereiden op een soort van scenario dat je in ieder geval niet met lege handen staat. Afgelopen paar weken, per aantal maanden, heeft deze regio, inclusief Texel, hebben we in het maken van plekken voor Oekraïners draaien we de top mee van Nederland. Dan moet je dat echt vergelijken met, nou, we hebben Amsterdam heeft zijn best gedaan, de regio Eindhoven en deze regio. Er waren ook een aantal regio's waar nog nauwelijks opvangplekken waren. En nou, afgelopen tijd was het ook heel even wat rustiger met aanmelden van Oekraïners. En dan krijg je de situatie dat er dus even iets meer capaciteit is dan dat er bedden nodig zijn. Even voor het beeld, volgens mij zijn er ongeveer 46.000 Oekraïners. 6 tot 47.000 bedden nu in Nederland, iets in die orde grootte. En er zijn er 36.000 bezet, dus er zijn er 10.000 ongeveer over. Maar ja, als er morgen aan de grens ineens heel veel meer staan, omdat er toch het offensief wat zwaarder wordt, ja, dan hebben we in ieder geval die plaatsen klaarstaan. Voor Texel specifiek geldt dat vanaf dag 1, we hebben wel gezegd van ja, we zijn een kleine gemeente. En dan zouden we eigenlijk maar een beperkt aantal mensen moeten opvangen. Maar we hebben ook gedacht van ja, als dat nou heel lang gaat duren, dan heb je iedere week een enorme bult werk met weer een paar bedden erbij organiseren. Hè? En dan een week later weer een paar bedden. Met al, het hebben we gezegd, dat doen we toch in één keer een groter aantal. Dus dat betekent ook dat ik verwacht dat we eerst echt ruim de tijd krijgen om de boot vol te maken. En dan hebben we veel meer dan de taakstelling gedaan als Texel dan. Van zowel wat de regio van ons verwacht als wat het land verwacht. Ik ben daar wel trots op. Dat ja. Is even in het begin iets meer werk geweest. Maar ik denk wel dat iedere keer een klein beetje, dat er toch heel veel meer werk was geweest.
Ja, maar dan denk ik bij mezelf van oké, u krijgt ook die berichten. Hè? Er moeten extra bedden gecreëerd worden. Dan pak je toch de telefoon en zeg je tegen het ophoofd van ik heb er nog 200 het leeg staan.
Nou ja, die extra bedden. Ik zei net, er zijn nu 36.000 bezet. En er zijn 47.000 bedden ongeveer in Nederland. Die extra bedden zijn nodig om nog meer dan 47.000 bedden te maken. Dus ze eigenlijk zetten ze een beetje in op de groei. Voordat ze willen eigenlijk voorkomen dat we op enig moment te weinig bedden hebben. Dus er wordt een beetje regeren is vooruitzien methode die wordt ingezet. Maar als er nu heel acuut ineens 100 mensen ergens zouden moeten slapen s'nachts, ja, dan hebben die plek beschikbaar. Dat is ook waar.
Ja. Daar staat ook, want ik heb dat een beetje in het land bijgehouden, hoe dat overal zo geregeld wordt. En een van de echt meest rudimentaire opvanglocaties is natuurlijk de jaarbushal. Er zit even 3000 stretchen in de hal en ze kunnen slapen. Maar dat is natuurlijk voor 2 nachten en dan is het ook niet gezellig meer. Maar in het Westland, zeg maar, omgeving van Katwijk en zo, in de Haaglanden, daar hebben ze het heel slim aangepakt. Daar hebben ze alle oude priklocaties en testlocaties van de GGD, die hebben ze gewoon laten staan en omgebouwd naar vluchtelingenopvang. En toen dacht ik bij mezelf, kijk, dan heb je een slimme burgemeester als je zo bezig bent.
Ja. Ja. Toen ik het aanbod kreeg om die boten te huren, toen dacht ik ook van oké, dat zijn er heel veel meer dan dat we nodig zouden hebben als Texel. Aan de andere kant, dat we nu maar één keer die boot hier naar het eiland toe halen, dan heb ik ook in één keer een hele grote groep. Je had er niet aan moeten denken dat ik nu nog, weet ik hoeveel bedden erbij had moeten maken, ook nog een keer het seizoen. Hè, de stroomvluchtelingen is voor het seizoen begonnen. En dan kun je gelukkig op heel veel Texels ook nog een beroep doen op de inzet als vrijwilliger. Dus achteraf ben ik gewoon blij dat we die keuze gemaakt hebben, omdat dat voor volgens mij voor de Oekraïne zelf, niet in de laatste plaats, maar ook voor ons allemaal, beter uitpakt. En juist zo'n voorbeeld als je geeft, Aad, ja, iedere plek, iedere regio doet op zijn of haar eigen manier, maar ook wij in deze regio hebben dus de doelen makkelijk gehaald. En er zijn dus nog steeds regio's waar, ja, waar het iets moeilijker ligt, ja.
Ja.
Steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. om hem dan glad en rondgesleten. Te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Wij draaien wat jij leuk vindt. Radio Texel. Voor Texelaar en toerist.
Ja, dat was de steen van Paul de Leeuw.
Ik wou nu zeggen, dat was de steen van Paul de Leeuw. Okay. Mooie plaat. Maar burgemeester, nog heel even Oekraïners. Heeft u het idee dat ze toch wel opgenomen worden in de gemeenschap?
Ik heb ze nog niet allemaal gevraagd, maar ik denk het wel. Het beeld wat ik er zelf van had, was van Koningsdag. Daar hadden de mensen van Oude Schild waren zelf een dag eerder naar de boot toegegaan. Hadden alle mensen op het schip uitgenodigd. En de kinderen waren vrolijk aan het springen op een springkussen tussen de Nederlandse kinderen. De ouders deden mee met de oranjebitter en met de tompoezen. Maar ik hoorde ook ouders van kinderen op school. Die ook wisten dat de kinderen daar al naar school gingen. Dus mijn beeld is dat die Texelaars dat zo goed mogelijk doen. En ik hoop ook voor Oekraïners dat ze zich zo goed mogelijk thuis voelen. Ja, je bent toch wel op een hele veilige plek gelukkig, maar wel een enorm ver eind van huis. En ik heb het ook bij de 4 mei-viering ook wel gezegd, dat al de eerste echtgenoot van een van de dames aan het front is gesneuveld. Ja, dus daar sta je niet altijd bij stil, ik in ieder geval ook niet. Maar dat gebeurt dus ook. Dus we doen ons best voor die mensen. Maar het blijft allemaal natuurlijk... Je had het niet wel anders gehad voor iedereen. Ja.
Ja, en laten we hopen dat het snel ergens tot een einde komt. Hè. Dan maar een nieuw ijzeren gordijn in plaats van Oost-Duitsland aan de Oekraïnse grens. Maar dit is catastrofaal voor het land. En de hoeveelheid dooi wat er valt is ook enorm.
Ja. Het is allemaal wel te begrijpen dat mensen belangen hebben in het Westen en in Rusland en de Oekraïne. Maar de grote vraag is natuurlijk, moet je dat nou oplossen met een oorlog? Dat is wel, daarvan denk ik nee. Uiteindelijk hebben de mensen in hun land, democratisch gezien, zelf een beschikking. Ik vind dat ze zelf beschikking mogen hebben over hun eigen autonomie. Ja, dat is wel... Nou ja, daar zit een discussie achter, maar een oorlog. De vraag is ook uiteindelijk, er komt natuurlijk ergens een keer een wapenstilstand of misschien wel een vredesverdrag, maar voor hoe lang is dat dan weer zo gezegd? Hè?
Dat ga je nu zeker afvragen in deze, eigenlijk ja, voor ons de moderne tijd. Je had het eigenlijk niet meer verwacht. Je denkt van nou jongens, okay, weet je, vooral met het oosten, van nou, dat moderne tijd, dat hebben hun ook een beetje omarmd. En nou, in één klap is dat helemaal
het is
weg.
Waarschijnlijk eerder het omgekeerde. Ik denk dat de Oekraïne in de ogen van Poetin te hard ging moderniseren. Toen dacht hij van ja, nu ben ik mijn input daar kwijt. Ja.
Hey, maar kijk... In de Oekraïne is natuurlijk het tegengestelde gebeurd wat in Nederland gebeurde. Wij hebben defensie netjes afgebouwd. Vredesdividenden met z'n allen. En economisch en snel en weet je wat allemaal. Maar geld uitgeven deden we niet. Militairen zijn tot het meest minimale gereduceerd, zeg maar. Maar Zelensky die heeft natuurlijk jarenlang tegen die Russen aan zitten kijken. Dus in 2014 heeft hij echt niet geroepen van... zullen wij het nationaal 4% van het nationaal inkomen terugbrengen naar 2%. Maar dat is met zo'n landnaasje is dat logisch.
Die had natuurlijk te maken met een andere dreiging.
Ja, maar zeg het, met zo'n landnaasje is dat natuurlijk logisch.
Dat gebeurt al met de Krim, hè?
Ja.
Nou, met de Krim en Rusland wel even op Oekraïne wel te bestaan, hè? Ja.
Nee, maar sorry, 2014 is de Krim geannexeerd en toen is Zelensky natuurlijk gezegd, wacht even. Want dat ze die Donbass willen huishouden, dat weten we ook al jaren. Maar ik zeg, ben heel eerlijk, als je mij in december gevraagd had, gaat Poetin een grootschalige oorlog beginnen? Had ik gezegd, nou, ik denk dat hij nog een beetje de Donbass blijft prikken en hem die lui wapens toesturen.
Ja, meer dat stukje.
En dan is dat het. Ik had echt niet verwacht dat hij dit zou doen. Het is ook niet zo absurd dat hij gedaan heeft.
En ik moet wel zeggen, eventjes nog echt respect voor de bevolking. Respect voor die inderdaad Zelensky. Echt wat een taai volk om het zo goed
weerstand te bieden.
Echt ongelooflijk.
Ja. Het is een groot land, hè? Ja. Kijk, Rusland heeft ongeveer 120, 130 miljoen inwoners. Overigens is dat een land wat echt aan het krimpen is in inwonertal, hè, al een hele tijd. Mm-hmm. Maar Oekraïne zit ook op 45 miljoen, hè? Dus dat is een derde ongeveer van Rusland. Ja, daar kijk je wel eens op, maar dat is die moet je natuurlijk in denkkracht en slagkracht en in netwerk ook niet onderschatten. Nee. En het is ook duidelijk dat de Chinezen en de Turken bijvoorbeeld, als strategische partners van Rusland, ook nadrukkelijk belangen hebben in Oekraïne. Ja. Ik ben het met een aantal eens van, je zou van afstand denken dat het misschien niet zo verstandig is om het land in te vallen. Hij heeft een andere keuze gemaakt. Maar dat hier gaan dus ook andere dingen gebeuren richting Poetin van China uit. En de Turken, die hebben al actief wapens gestuurd. Maar vergis je niet dat als ik de Georgische ambassadeur spreek, dat ligt niet tegen Oekraïne aan. Maar er zit een klein stuk Rusland tussen, maar dat is niet zo heel gek ver weg. Zuid-Ossetië, hebben we alweer bijna vergeten, 2008 is dat geweest, zei hij. Maar Georgië, Armenië, Azerbeidzjan hebben ook bij de USSR gehoord, bij de Sovjet-Unie gehoord. Ja. Maar dan zit je tegen de Turkse grens, hè?
Ja. Mm-hmm.
Dan zit je tegen de Turkse grens. Dus het is, er zijn meer landen daar in de buurt dan alleen Oekraïne nu wakker.
Als Georgië van Poetin nou veel verklaren ze gewoon Turkije de oorlog. Dat is een grapje, is dat?
Ja. Maar het zijn. Ik had laatst in het Historisch Nieuwsblad ook een heel artikel over. Het is ook wel een gebied wat in de verdeling van volken en landen door de eeuwen heen heel vaak onderwerp van gesprek is, om het netjes te zeggen. Ja.
Ja, ik kan nog wel herinneren dat wij nog wel eens daar in Zuidoost-Turkije, Oezbekistan, Irak en zo hebben we Koerden beschermd. En hoe wrang het ook was, aan de ene kant liep wij Koerden beschermen en aan de andere kant werden ze door NATO-land Turkije gebombardeerd, hè. En het is niet Koerden wonen hier, Koerden wonen gewoon in al die landen.
Iran, Irak, Turkije, Syrië,
Maar even terug naar de dagelijkse gang van zaken. Anders kunnen we daar ook bij Hammelburg in de uitzending gaan zitten. En dat kan niet de bedoeling zijn, toch wel.
Die pretentie heb ik niet, hoor. Nee. Dat ik die kan even naar. Nee.
Even. We hebben natuurlijk een maand overgeslagen, burgemeester. Maar wat waren nou een beetje de hoogtepunten de laatste tijd?
Ja, dan komen we toch terug op die Oekraïners. Kijk, dat was natuurlijk voor dat land en voor die mensen daar een absoluut dieptepunt. Maar dat we dat voor elkaar hebben gekregen op het eiland. Met al die vele vrijwilligers en inzet van bedrijven. En ook de medewerkers van de gemeente. Het zijn van die dingen. We hebben nu meer inschrijvingen op Texel van buiten Europa. Dat hebben we eigenlijk nooit. Dan moet je over echt een handjevol per jaar denken. Ja. De 10, 15 of zo. Nu hebben we ineens in 3 maanden tijd drie keer zoveel als dat we normaal in 3 jaar zouden hebben of zo. Dus ook op de achtergrond betekent dat best een kluif werk. Dus, en daar ben ik gewoon echt wel heel trots op om te zien dat ook dan de Tesselaar binnen en buiten gemeente zeggen, we gaan het toch regelen. Ja. En dan sta je met een student geschiedenis uit Oost-Drent. Sta je dan als burgemeester ook op de boot een half dag te helpen om die boot in te richten. Krijg je allemaal hele andere gesprekken en contacten. Dat was wel mooi. Ja.
Toch even terug in de Oekraïne, want er zijn veel dingen die me bezighouden. Werken ze nou een beetje op Texel?
De eerste zijn al begonnen. Kijk, maar Aad, als die mensen dat graag willen, om welke reden dan ook, dan ga je dat doen. En sinds 1 april is het ook gewoon, kan het ook gewoon. Ze hebben gewoon papier om terecht te kunnen werken. Het zal per persoon een beetje schelen of ze er al aan toe zijn of niet.
Ja.
Maar we weten allemaal wel dat op zich er is werk genoeg. Dat zal goed komen. Maar om een beeld te geven, de laatste stand van zaken weet ik ook niet hoor, maar binnen een week waren de eerste al die aan de bel trokken of ze konden werken bij de gemeente. Dus het is echt niet zo dat we daar vreselijk mee hoeven te leuren of zo.
Nee, maar het zijn überhaupt al altijd al hardwerkende mensen.
Ja, ja, ja.
Ja. En dan is het heel moeilijk om stil te zitten.
Ja. En maar ook blij dat bedrijven op Texel dus dat nog organiseren en aanbieden. Dat is de andere kant, hè. Ja.
Nee, en het is natuurlijk, zeg maar, als je als vluchteling ergens in de vreemde zit, kun je beter gewoon baan hebben, goed bezig zijn, dan dat je de hele dag na zit te denken waarom je op een schip zit in de haven van Oostend.
Ja, dan, zeker als je kinderen dan ook naar school toe gaan, ja, dan is de wereld helemaal,
Dit was een kleine verspreking, maar het is niet zo erg dat je zegt dat er in Amsterdam feest gevierd wordt door Feyenoord. Op het NOS Journaal. Foutje.
Fouten maken. Het zou wel waar kunnen zijn, maar dat gaat niet lang goed, denk ik, feest in Amsterdam of Feyenoord.
Nou, toch even nog een kleine actualiteit, andere kant op. We hadden vandaag 1 coronabesmetting, burgemeester, op Thailand. We zijn weer helemaal op de hoogte. Dat was alles wat te vinden was. Voor de rest, jij had dus een mooi lijstje. Geen doden, geen gewonden, geen ziekenhuisnames, maar wel 1 besmetting.
Het is toch gek dat, als je over nadenkt, mensen, hè, dat we in december, januari een enorme maatschappelijke discussie over nog, moeten nog maatregelen doorgevoerd worden over de prik, over de boosterprik. En dat eigenlijk op een of andere manier geruisloos is overgegaan in de Oekraïne-crisis.
Ja.
Niemand heeft het meer over die hele corona. Nou, de maatregelen zijn nu ook echt allemaal eraf, hè, vanwege die Omicron-variant.
Ja. Ja, we hebben tussendoor natuurlijk eerst nog even de Olympische Spelen gehad, hè, om het gedachte wat te verzetten.
Ja, en de feesten en partijen.
Coronamaatregelen. Vandaag waren er natuurlijk weer een aantal interessante dingen in het nieuws. En met name in Amsterdam, mevrouw Halsema heeft geroepen, alle terrassen gaan weer terug naar als voor de coronacrisis. En in dat kielzog volgde volgens mij ook Breda, Utrecht en nog een paar van die grote steden. Hoe gaan wij dat op Texel doen?
Oh, dat besluit is al genomen. Maar ik heb al, dan moet ik even terugdenken. Volgens mij is dat in januari of februari al door de gemeenteraad besloten. Ik heb tegen de gemeenteraad gezegd, als ik iets blijvend wil veranderen na de coronacrisis, dan gaan we er netjes een besluit over nemen in de gemeenteraad. Dus voor terrassen, de bedrijven wilden graag een groot terras houden. Nou, prima, maar dan ga ik naar de gemeenteraad om dat te bespreken. 2 jaar lang hebben ze een groot terras gehad. Maar ja, daar word je ook een beetje gegund. Ik zal niet zeggen dat ik de procedure is niet heb doorlopen, maar dat ging toch een beetje meer in de crisisstand. En dan mensen accepteren dat ook meer, hè. Maar uiteindelijk heeft de raad nu ook hier gezegd dat de terrassen groter mogen blijven. Dat is ook al formeel gewoon zo geregeld. Als een bedrijf dus een groot terras aanvraagt, in de omvang zoals het was in de coronatijd, dan hebben we dus hier wel besloten dat het mocht.
Oké.
Ja. Maar dus niet meer op basis van de coronamaatregelen, maar gewoon op basis van normale regels. Ja.
Dan hadden jullie natuurlijk dit jaar ook de lintjesregen. Hoeveel mensen ongeveer?
Op de dag zelf formeel 4. Maar die van, ja, dat is al een beetje, ik mag de nummer 5 die ik s'avonds heb uitgereikt niet meetellen bij de heer Lintjes regen, omdat het een bijzondere gelegenheid was. Ja, dat is een beetje administratief. Dus Elisabeth Rijk, als je die erbij telt, dan is het 5. En anders zijn het er 4, ja. Ja.
Okay. Ja, onze vaste medewerker Jeroen, die was ook, is ook verwend.
Ja. Ja, maar dat was een hele tour, hoor. Want wij nodigen de pers natuurlijk uit en die mogen krijgen onder embargo allemaal informatie. Maar ja, we vonden het toch wel een beetje gek om in dit geval hemzelf ook nog die informatie te geven. Dus er zijn 2 mailstromen van het gemeentehuis uitgegaan. Eentje aan alles iedereen, over 3 mensen.
Ja.
En eentje alleen aan iedereen, behalve aan Jeroen, over de 4e. Ja.
Ja. Okay.
Ja, hij zei achteraf, viel het me op, van iedere keer als ik op kantoor binnenkwam, dan begon Job te mopperen van, nou, is hij nou alweer? Want die was allerlei dingen achter de schermen aan het regelen, daar kon hij niet verder mee.
Ja, maar het was al redelijk vroeg opgezet hoor. Ik heb namelijk zelf ook in het complot gezeten en dat was goed geregeld.
Hij verdient het ook zeker.
Ja,
dat was. Kijk, hij is een jaar of zes ouder dan ik ben, maar dat is echt wel. Kijk, de meeste lintjesdragers, dat zag je ook wel, die zijn dan weer wat ouder dan dat Jeroen is, hè?
Ja.
En je ziet echt in een vrij jonge leeftijd veel gedaan, dus ja.
Ja.
Nou, wij merken dat zelf ook. Hij doet natuurlijk heel veel. Ook voor de radio en met grote evenementen. En met andere dingen is hij altijd op de hoogte of geeft hij onze dingen door. En andersom doen we dat ook wel. Als wij een keer wat zien of maken even een fotootje. En dan heeft hij ook gelijk de informatie zonder dat hij overal te plaatsen kan zijn.
We kunnen even kijken, Frank, of hij luistert nu.
Ik weet niet. Dan komt hij vanzelf wel even naar beneden.
Dan moet hij naar de studio komen.
Jeroen, als je luistert, bel even in. Dat kan, we kunnen hem ook bellen. Maar hij heeft al een uur gehad in de studio. Ja. Dus vorige week in de stamtafel. Wat ik wel grappig vond is dat hij 5 mei niet door Den Burg heen kon lopen. Dat hij om de meter werd aangeklampt en gefeliciteerd. En van bier drinken kwam niks terecht, zei hij. Maar oké. Okay.
Zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je vond je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Nou, elkaar hun dienst bewijzen, en dat is alles wat ik vraag. Zet er weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag weer zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. En dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht. Want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. Geef mij het gevoel, en dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, nee ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je hart, geef je de hoop voor terug, geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, nee ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou.
Alle toeristen, een fijn verblijf op ons mooie eiland.
samen met Radio Texel.
Dit was Geef me je angst van Guus Meeuwers. En we gaan even verder met Dode Denking burgemeester. Ik moet zeggen, als ik dat mag zeggen. Nee, ga u maar eerst. Hè. Wat vond u zelf van Dode Denking?
Het was om een aantal redenen indrukwekkend. Het was druk en volgens mij ook wel drukker dan we ooit hebben gehad. En dat kwam waarschijnlijk door de combinatie van 2 jaar corona, waardoor het niet kon plaatsvinden. En natuurlijk de situatie in Oekraïne. Ja, was mooi. En het verhaal van mevrouw Witte, die is eigenlijk helemaal niet. Ja, ze heet wel Witte, omdat ze met een man getrouwd die Witte heet. Maar dat is eigenlijk dat is één ding wat wel klopt, zullen we zeggen. Ja. Maar haar voornaam en haar eigen achternaam. Je zult als ouders een keus maken. En dan waarschijnlijk op het moment dat het dan fout gaat, wat zij vertelde, dan je realiseren, ja, dat was toch, ja, hoe moeilijk het ook was. Maar onze dochter blijft in leven, ja.
En voor de luisteraars die niet weten wat er speelde met mevrouw Witte.
Dat is een goeie. Mevrouw Witte is als kind van 3 maanden door haar Joodse ouders afgestaan aan een katholiek gezin zonder ouders. En is toen gedoopt voor de katholieke kerk en heeft daar dus haar roepnaam en haar achternaam aan overgehouden. Maar een roepnaam en een achternaam die dus in de burgerlijke stand formeel niet bestaan. Dus men noemt haar allemaal Truus. Maar bij de gemeente zei ze, als ik dus haar een brief stuur, dan stuur ik dus een brief aan Rachel Allegro. Ja, dat is niet, en dat al bijna 80 jaar. Dat niet. Ja. Nou, dat moet dus echt, ja. Ja,
ja, maar het was toen de tijd wel nodig natuurlijk. Want die Duitsers zaten al die burgergestand dingen door te worstelen om luid te zoeken.
Ja, maar daar is dus kennelijk die naam niet aangepast. Dus op een of andere manier hebben de Duitsers toch aangenomen dat zij dus echt een truus heeft. Ja, een bizar verhaal. Ja. En op Texel terechtgekomen, dat heeft ze later verteld toen we na afloop samen zaten. Door een Texelaar die ze wel leuk vond. Wat ook best bijzonder was in die tijd. Puur voor de liefde vanaf Amsterdam. Ze zat in Zwanenburg, helemaal naar hier. Vaak zie je dat Texelaars mensen ontmoeten bij Defensie. Of vanwege de Tem destijds. Of vanwege dijken, het waterschap en zo. Dat daardoor die Rijkswaterstaat, dat daarom die contacten met vasteland kwamen. Want mensen puur uit liefde zo'n end iedere 2 weken afleggen. Dat heb ik in de verpleeg- en zorgtehuis ook nog iets minder vaak gehoord. Een volhouder dus deze mevrouw. Ja.
Nou ja, als ik naar mijn eigen ouders kijk. Mijn moeder heeft mijn vader ook hier ontmoet. Die was marinier in de Mok.
Ja.
Dus ja, eigenlijk toen al.
Wanneer was dat? Gelijk namen? Marinenummers, datums?
Volgens mij rond 1947. Want hij had wel de spullen gekregen voor Indonesië, maar op het laatste moment ging dat niet door.
Toen moest je nog geboren worden, Frank.
Ja.
En 1947 is de laatste politionele actie is in die tijd.
1947? Ja. Nee. 1947 de laatste politieactie, 1949 is teruggekomen.
Ja, nou, hij had alle spullen wel thuis liggen al, maar hij hoefde niet meer weg, zeg maar.
Want dan kan ik wel even vertellen, hoe is praat kennis. In 1949 hadden wij in het Oost het amfibisch bataljon. En het amfibisch bataljon in de Oost is opgeheven met de gelijktijdige oprichting van het amfibisch oefenkamp de Mok.
Ja.
Het grappige was, hij was marinier, maar hij kon niet zwemmen. Heeft hij nooit,
ja, dat geen idee.
Heeft hij nooit meer gelukt ook later.
Kijk, het kenmerk van de marinier is, je hoort hem niet, je ziet hem niet, maar hij is er wel. En als je dan kan zwemmen, is dat mooi meegenomen.
Want hoor je daarna niet meer.
Koningsdag. Hoe heeft u Koningsdag ervaren dit jaar?
Dat was heel bijzonder. Ik ben een oude schild geweest. Een paar jaar terug heb ik de gewoonte ingezet om iedere Koningsdag een van de dorpen te bezoeken. Om een beetje de aandacht te verdelen. En dan kun je wel één dorp 5 minuten doen en het volgende dorp 5 minuten. Maar dat schiet niet op. Dus ik ga dan echt even naar een dorp. En dit jaar was oude schild aan de beurt. En daar hebben we het al over gehad. Dat was een mooie viering bij het dorpshuis, bij het schildje. Met ook alle Oekraïnse kinderen en vooral moeders erbij, ja.
Ja, ja, maar gaat u dan echt aangekondigd naar het dorpje? Houden ze er rekening mee?
Houden ze er rekening mee? Of omgekeerd, ik hou rekening met hun in de zin dat ze een programma hebben. Ja, we gaan niet, weet je, het is allemaal. Het was op Texel nooit natuurlijk echt een traditie vanwege de Meijerblissen. Pas toen koning Willem-Alexander op 27 april de Koningsdag is gaan vieren, toen moesten we wat. Want daarvoor hadden wij de Meijerblissen, viel het altijd mooi samen.
Ja.
Maar die dorp hebben we eigenlijk allemaal in het programma. Dat sluit ik dan bij aan. Ja.
Nou moet ik heel eerlijk zijn. Ik ben natuurlijk geen Texelaar. Maar ik heb heel lang gedacht dat de Meijerblis was voor Koninginnedag. Hoor. Maar dat
nou ja, Ja. Maar het wordt, maar dan ben je blessure aan 27 april geplaatst. Dat lijkt mij, dat gaat het niet worden, nee.
Oké, een heel ander onderwerp even. Waar ik toch wel wat vragen over stellen, een paar vragen over stellen. Ik heb begrepen dat de burgemeester en wethouders de cultuurprijs 2022 drie voordrachten gedaan hebben. Of zeg ik nu dingen waarvan je zegt van nou... Hey,
of het is nog niet openbaar, of wethouder Van der Belt is weer bezig en ik weet er echt nog niks van. Dus
okay.
Er gaat geen... ja, er brandt wel een lampje in deze studio omdat we live zijn, maar er gaat bij mij geen lampje branden nu. Nee.
Opera, Vierdaagse, Skimmeren en Skommelkesnacht. Dat zijn de drie voordrachten. Maar ik begrijp dat ik hier u een beetje mee overval.
Ja, en het stomme is dat ik het ook... want ik denk dat dat dan iets is wat door de medewerker en de wethouder gedaan wordt. En dan komt het ook niet in het college. Dus dan, ik probeer veel bij te houden. Maar soms gaan ook dingen wel eens een gemeentehuis uit waar ik echt...
Nee, maar in de kans van burgemeester en wethouder. Dus, nou, dat is,
Daar
is een heel comité die daarover na gaat denken. En, ze moeten de criteria vastgesteld worden. Waarom je op het lijstje komt.
Ja.
Maar dat is dan voor de volgende keer.
Ja.
Maar dat is de weg erheen. Maar wat er uiteindelijk uitkomt, dat is natuurlijk weer een andere weg.
Ja,
ja, maar ik was een beetje nieuwsgierig wat voor criteria ze eraan vastleggen om tot die keuze te komen. En ik begrijp dat Tesla's erover kunnen stemmen. Dus mijn vraag zou ook geweest zijn, waar kunnen Tesla's stemmen?
Ja. Nou, dat komt heel gek over misschien, maar... Inderdaad, doe maar even een ander onderwerp, Aad. En als het echt moet, voor 5 uur dan bellen wethouder Van der Belt. Die kan het zo vertellen.
Oké, okay. Dan nog even een korte wat ik wel... waardoor ik wel getroffen werd de afgelopen dagen. Wethouder, of voormalig wethouder Visman stopte mee. En die heeft het toch 29 jaar volhouden in de
heel, als raadslid en ook als wethouder van 2010 tot 2014 volgens mij.
Ja.
Inmiddels zag ik in de krant 77.
Ja, ja, ja. Dat
is echt wel een leeftijd. Ja. Maar goed, er mag ook een moment zijn dat je met het vrijwilligerswerk stopt natuurlijk. Dus volgens mij hadden ze bij de partij een afscheid van hem. Daarom hebben ze natuurlijk nu ook in de krant gezet. Dus mag Frans van zijn welverdiende pensioen gaan genieten. Ja. Dat deed hij al natuurlijk. Hij is bankdirecteur geweest volgens mij, hè?
Ja. Nou, maar ik had altijd zoiets van Frans Visman en Kees Hoogrijden gaan allebei tegelijk weg. Maar dat is natuurlijk niet...
Kees is nog even ouder, hè?
Ja, Kees is de 80 al gepasseerd volgens mij. Oké. Okay.
Ben ik je vriend of niet? Ben ik je vriend of niet? Lijkt de toekomst niet zo best. Je bent ver, zo ver van je eigen nest. Dan ben ik bij je en vergeet de rest. Yo, ben ik je vriend of niet? Nou, ben ik je vriend of niet? Ben ik je vriend of niet? Ben ik je vriend? Of niet? Al je sores zijn ook die van mij. Als ze je zoeken, nou dan krijg je mij erbij. Ook in barre tijden gaan we zij aan zij. Want ben ik je vriend of niet? Precies. Ben ik je vriend of niet? Misschien zijn er hier en daar wel knappere koppen dan ik ben. Groter en sterker, goed. Oké, maar wie van hen zou zo van jou houden als ik doe? En vraag niet hoe jong, ook als de tijd verglijdt. Die vriendschap gaat nooit voorbij. Nee, wat je krijgt hier is wat je ziet. Ben ik je vriend of niet? Ben ik je vriend of niet? Ben ik je vriend of niet?
Precies. return to where we were. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love, and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense.
Dat was White Flag van Dido. En daarvoor was het Ben ik je vriend of niet van Jan Rot. Aad.
Ik denk we gaan een foto maken, maar dat gaat gewoon onder het werken door. Ja,
natuurlijk. Dan word ik een foto. Ik vind het wel een actie zijn. Omdat we hebben wel actiefoto's zien, Aad. Dus.
Ja. Volgende onderwerp. De evenementen. Hoe staat het daarmee? Want ik begrijp dat de evenementen weer losgebarsten zijn.
Ja.
Dat we weer volop tekeer kunnen gaan?
Ja, de meeste, dat loopt gewoon weer. Daar hebben we ook gewoon gelukkig capaciteit voor. Ik hoop vooral op het strand. Hè, dat het strand, omdat het zo laag is, dat leidt tot een aantal uitdagingen. Maar we gaan het best doen om dat ook daar voor elkaar te krijgen.
Maar dan heb je het, of heeft u het echt over de personeel die dat dan tekort zijn nog?
Nee, dat zal bij evenementen voor de organisatoren wel een punt zijn. Ja. Maar omdat het zo heeft gestormd, hebben we een enorme afslag gehad op het strand.
Ja.
Dus we moeten gewoon zorgen dat een aantal van die evenementen, dat er voldoende zand op de plekken ligt. En een aantal strandhuisjes kon ook niet geplaatst worden vanwege het lage zand.
Ja.
Dat is even een uitdaging. En ik heb ook opdracht gegeven natuurlijk om het parkeerterrein bij Paal 17 ook leeg te hebben voordat de rondom Texel gaat plaatsvinden. Daar ligt nu nog het puin van de aanleg van de nieuwe weg naar Paal 17. Ja. Maar die moet ook weg.
Ja, precies.
Ja, maar het strand bij Paal 17 is echt een probleem, hè?
Nou ja, ik zou niet een probleem willen spreken. We gaan het oplossen.
Een uitdaging.
Ja, gaan het oplossen. Ja.
Nee, want ik ben daar nog recent wezen kijken. En ik heb natuurlijk vroeger ook wel wat gedaan bij de ronde. En dan denk ik, die tent die past daar niet, joh. Het is heel smal.
We zullen met z'n allen aten, hè. Als het gaat over klimaatverandering en die stormen. Ik begin toch langzamerhand, sinds ik hier zit, hebben we al een zomerstorm gehad. En eigenlijk iedere winter is het wel een keer raak. En met name die noordwesterstormen, die zijn voor Texel finesse. Daar zullen we z'n allen iets mee moeten om de gebruik van dat strand beter te borgen. Er wordt volgens mij weer gesuppleerd gelukkig. Dus dat is dan dit jaar ook nog wel geloof ik. Maar daar zal echt een discussie over moeten komen. Hoe blijven we dat doen? Ja.
Ik heb wel eens voorgesteld aan een deskundige. Je moet voor de Curaçao een oplossing gaan. Hè? Dat is bij Mambo Beach. Daar heb je gewoon een dikke keilegger ingehuurd. En hebben ze hele strekdammen voor het strand gemaakt. Een soort binnenmeertje gecreëerd. En dan kun je met je vakantiegangers dus heb je gewoon vastigheid. Je weet gewoon dat het strand is er. En de strekdam beschermt zeg maar in dit geval de kust. En toen kreeg ik als antwoord, nou dat is veel te duur hè. Ja, dat kost natuurlijk wat, hè, maar als je geen zand meer hebt, kost het natuurlijk ook kapitalen, toerisme, zeg maar, afkalf. En het tweede, en dat was ik volgens mij een beetje, nou ja, ik heb het aangehoord, maar dat ik nou vol overtuiging het geloofde, is dat onze kust is hartstikke veilig, onze hoge duinen zo, en de vloedlijn, de basisvloedlijn is hartstikke goed beschermd. En dan denk ik, ja, ik zie toch elk jaar een stuk strand verdwijnen.
Op zichzelf, ja. Op zichzelf is de kustveiligheid is niet onmiddellijk een probleem. Er komt dat er heel veel plekken die duinen gewoon heel breed zijn totdat je bij het strand bent. Maar ja, met de zeespiegelstijging de komende tijd moeten we daar op termijn toch gaan denken om de duinen in ieder geval hoger te gaan maken. Nou, dus dat is. Binnenkort gaat de Raad daar ook een besluit over nemen als het goed is. Want dan moet met waterschap en Rijkswaterstaat zijn we daar wel mee bezig hoe we dat in de toekomst doen. Hoe gaan we die duinen hoger krijgen, net als de zeedijk. En aan de andere kant, hoe zorgen we toch dat we de boel exploitabel houden.
Hm. Ja. En dan wil ik niet zeggen, nee, nou mijn geval, maar er zijn dus mensen op Texel die beneden de zeespiegel wonen. Hè? En daar ben ik er één van. Dus ik hoop dat u dat goed in de gaten
houdt. Eens, maar er is zelfs nu een woonwijk in ontwikkeling in de Zuidplaspolder. Dat is het laagste punt van Nederland. Ongeveer 7 meter beneden de zee. In de buurt van Nieuwekerk en IJssel. Dus nou ja. Kennelijk is klimaatverandering nog niet zo dadelijk zorgelijk dat we dat niet meer kunnen. We gaan het met z'n allen toch oplossen, kennelijk. Ja.
En anders nemen we gewoon maatregelen en leggen we een roeiboot in de tuin.
Ja, zoiets. Ja, nou, ik heb zelf in Flevoland gewoond, maar daar woon je ook gemiddeld 7 meter onder NAP.
Ja, maar Flevoland zie je al in het midden van het land. Ik bedoel, daar krijg je pas problemen als de Hollandse Waterlinie weer in werking gesteld wordt. Maar wij zitten er. Ik woon nog geen kilometer achter de zee.
Nou, vergis je niet met de IJssel wat daardoor komt, hoor.
Ja.
Dat komt ook allemaal daarin.
Oké. Hoe staat het met het wildkamperen? En dan met name de wildkamperen van de campus.
Deze week voorpagina nieuws van extra handhavingsacties. En eigenlijk, we zijn dus ook bezig om met VVV een campagne te starten van, ja, heb je een camper en je hebt geen campingplek op het eiland, kom dan gewoon niet.
Ja.
Er is gewoon geen plek. We hebben meer dan voldoende slaapplaatsen op het eiland. We weten allemaal discussie over de drukte. Dus je moet niet op een of andere manier ook nog eens een keer met camper plaatsen of op die manier weer per extra mensen naar het eiland toe krijgen. Helaas voor de kampeerders die graag op straat en op parkeerplaatsen op andere plekken kamperen, maar op Texel gaan we dat niet doen. Dat is gewoon een duidelijk.
Ik zou zeggen, dan er is een prachtige plek in Den Helden waar ze dan.
Die hebben inderdaad
zo de boten over.
Ja, op films gehoord hebben ze kamperen, zo'n kampeerdingen.
Ja. Kijk, en in veel gemeentes heb je gewoon het kamperen op camperplekken. Ja, hier wat ik al zei, in slaapplaatsen, ja, dat is gewoon een enorm politiek en gevoelig ding. Dus daar moet je gewoon voor mij niet aan willen beginnen. Dus ja, ze zijn welkom op de kampeerterrein die daarvoor aangewezen zijn. Ja. Die hebben we voldoende.
Maar in een heleboel gemeentes zijn de camperplekken ingericht voor doortrekkende campers. Hè? Maar er valt hier niks door te trekken.
Dat en lang niet alle gemeenten zijn zo toeristisch als Texel. En er zijn er best een aantal die al blij zijn met een aantal campers die in hun gemeente dan een keer komen overnachten.
Ja.
Dus dat is hier gewoon echt anders.
Maar in ieder geval is het mooi dat we hierover praten. Over de festivals, over dit soort problematieken enzovoort. Dat hadden we toch een paar maanden geleden niet bedacht. Het is geweldig dat we. Ja. En dat we ook weer dingen kunnen vieren. En inderdaad, de festivals weer heerlijk kunnen gaan beginnen. Dus ja.
Dan het laatste onderwerp voor vandaag. En ik hoop dat u daar ook wat vanaf weet. Zit ik van de week gewoon het lokaal nieuws bij te houden. Hè? Want dat doen we natuurlijk hier van de radio. Kijken of we interessante dingen tegenkomen. En dan kom ik een bericht tegen waar je helemaal vrolijk van wordt. Hè? De gemeente heeft 5 miljoen over.
Oh,
5 miljoen. Dat is zo dat ik tegen mijn vrouw zeg... Lieverd, ik heb 6 maandsalarissen over. En dan weet ik wel, ze hadden ook bij hoe we komen en extra subsidies binnenhaalden. Zo, dus dat is hartstikke goed. Hè? En je moet natuurlijk altijd ook een beetje behoudend begroten, zeg ik altijd. Hè? Want je moet niet geld is wel om uit te geven, maar wel beheerst. Maar volgens mij in dezelfde krant, of een krant later, staat dan een bericht van... De gemeente blijft, ik zal het even in mijn eigen woorden zeggen, op circuit wieven. En wij verwachten aan het einde van de volgende periode toch wel weer een tekort te hebben. En dan rijst bij mij de volgende vraag. Hè. Toen ik hier op Texel kwam, was de algemene reserve 2 miljoen. Minder dan 2 miljoen. Toen heeft de raad besloten dat het moet 3 miljoen worden. Volgens mij is het nu 11 miljoen. Er komt dan 5 miljoen bij, 16 miljoen. Dan moet er toch wel heel veel gebeuren. Wil je over 3 jaar met een tekort eindigen?
Ja. Misschien is het een soort afscheidscadeautje van wethouder Huisman die gaat stoppen als wethouder Financiën. Ja, er is veel over te zeggen. Maar het belangrijkste voor de mensen thuis is dat je, wat je zegt, we moeten ook volgens de regels van het Rijk behoudend begroten. Dat is eigenlijk 1. En 2, als je ieder jaar weet dat je geld gaat uitgeven, moet je het ook ieder jaar begroten. En mag je niet zomaar uit je spaarpotje zaken financieren. Daarom is het Rijk vrij streng. Ja, dan krijg je, als je een meevaller hebt in de subsidie... en een meevaller in de inkomsten van de leges... krijg je dus uiteindelijk een keer dit bedrag wat over is. Voor de komende tijd, Aten, met de onzekerheden die we hebben... rente die oploopt... Hè, dus dat zal moeilijker zijn ook voor de gemeente lening aan te trekken... of het wordt in ieder geval duurder... De kosten die oplopen door inflatie. Maar vergeet ook niet... ik was vanmorgen bij de visafslag in Den Helder. De kottervloot. De exploitatie van de haven. Als je in de jaren 80 nog 40, 45 kotters daar had liggen. En nu... Het is goed dat we een buffer hebben... dat we niet direct overmorgen in het probleem komen financieel.
Burgemeester, mag ik u hartelijk danken voor deze uitzending. Frank voor de knoppen. Jootje voor de sidekick. Nou, mezelf bedank ik nooit, dus Frank.
Ja, bedankt, Aad.
Ja, oké. Okay.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Dorcas, de grootste kringloopwinkel van Texel. Na anderhalf jaar doorgroeien verhuizen we van de Abbewaal naar de Maricoweg. Dorcas is daarom even dicht om de Maricoweg te verbouwen en in te richten. Nieuwe vrijwilligers zijn hierbij ook zeer welkom. Tot ziens in onze grotere winkel aan de Maricoweg bij Dorcas. Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotexel.nl.
Gehoorproblemen? Hoe fijn is het dan als uw gehoor weer 100% is? Hoorzorg Bakker is al ruim 35 jaar de vakaudiciën in de kop van Noord-Holland. Want kwaliteit en vakmanschap, daar gaat het om bij Hoorzorg Bakker. Loop vrijblijvend binnen en laat u vakkundig adviseren door onze triage-audiciën. Kijk voor meer informatie op hoorzorgbakker.nl.
Trots op Texel, Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De KNVB boycott alleen nog Rusland en niet langer Belarus. De bond ging met de boycott van Belarus verder dan andere landen.